Er is zoveel verwarring in de wereld, zoveel verwarring in de maatschappij. Maar bij God is er geen verwarring. Ik moest een keer zo lachen en dat is me altijd bijgebleven. Herman Finkers vertelde eens een keer dat hij in Sydney, Australië geweest is, was. En dan is hij in een restaurant bij de Harbour. En die restaurant draaide zich. En dan kon je in 1 uur tijd alles zo zien. De stad, het mooie operagebouw, de zee, de bergen en alles. En dan zegt hij zo, dit kan maar 2 dingen betekenen. Of het restaurant draait, of de aarde draait. Heerlijk. Soms zijn dingen niet duidelijk voor ons. We zijn verward. We begrijpen dingen niet. Maar bij God is er duidelijkheid. En God wil duidelijkheid geven ook aan ons. En zijn medicijn voor duidelijkheid is vernieuwing van denken. Als wij verward raken, als je studeert, je bent op school, je studeert aan de universiteit, je doet je hbo-opleiding, waar je ook bent. Je hoort zoveel televisie kijken, YouTube-filmpjes, je hoort zoveel dingen komen op je af. En alles probeert jou op andere gedachten te brengen of op af te leiden. En God zegt, vernieuw je denken. Ik wil met jullie lezen, ik heb een thematische preek. Dat betekent dat ik niet 1 bijbeltekst helemaal doorloop en daaruit ga werken. Ik heb verschillende bijbelteksten, verschillende kortere bijbelteksten. Maar ik wil beginnen met Titus 2, 11 tot 15. Titus 2, 11 tot 15. Alle teksten zullen achter mij geprojecteerd zijn. En er staat, Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken. Dat vol ijver is om het goede te doen. Gebruik je gezag om dit te verkondigen. Moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken. Dat zegt Paulus tegen Titus. Iedereen is welkom in de gemeente. Iedereen is welkom in Ichtus. En dat is nooit de vraag geweest. Dat is vanzelfsprekend. Kom alle, zegt Jezus. Kom alle die vermoeid zijn en beladen zijn. Kom zoals je bent, zegt Jezus. Hebben jullie wel eens goed gekeken naar die 12 discipelen die Jezus heeft uitgekozen? Vaak denken we, hebben zo in ons beeld, dat die 12, dat allemaal, we denken allemaal dat vissers waren, maar dat is zeker niet zo. Jezus heeft de meest uiteenlopende mensen uitgekozen als zijn discipelen. Neem bijvoorbeeld Simon, niet Simon Petrus, maar Simon de Zeloot. Zeloten haten de Romeinen. Zeloten waren mensen die heel agressief waren, ze gingen met geweld tegen de Romeinen aan. Ze vochten tegen de Romeinen. Dus je kan zeggen, het waren religieuze fanatici en zij waren, je kan ze ook verzetstrijders noemen. Dat was Simon de Zeloot. Aan de andere kant van het spectrum is Matthäus de tollenaar. Zoals alle discipelen waren Joden. Maar deze Jood, Matthäus, die werkte voor de onderdrukker. Die werkte voor de Romeinen. Hij verzamelde belasting voor hem. Tollenaars, belastingsmensen, die waren heel erg gehaat onder hun eigen volk, omdat ze werkten voor de vijand. Maar wat een contrast. Een zeloot en een tollenaar in 1 groep. In een kring van 12 discipelen heb je dus als het ware een voormalig NSB'er en een verzetstrijder. NSB'er zou je kunnen noemen, dat zijn mensen die Nederlanders die met de nazi's gewerkt hebben. En dan heb je in dezelfde groep een verzetstrijder. Hoe kan dat ooit goed gaan? Zo uiteenlopend. Weet je waarom dat goed kan gaan? Door de veranderende liefde van Jezus Christus. Daardoor kan dat goed gaan. En dat is zo bijzonder dat wij ook in de gemeente van Jezus Christus mensen hebben die normaal nooit met elkaar zouden praten. Mensen die zo verschillend zijn. Mensen die zo van andere achtergrond komen. Van culturen die elkaar misschien zouden haten. En in de kerk van Jezus Christus is er liefde. Er is veranderende liefde. Nou, daarna was er ook nog een andere discipel, een hele conservatieve orthodoxe Jood, Nathanael, die zo erop geuit was om de wet goed na te volgen, om alles te doen wat de wet zei. En dan had je natuurlijk ook Petrus, Johannes, Jacobus. Zij waren vissers, eenvoudige vissers. En allemaal, iedereen was welkom bij Jezus. Jezus koos ze allemaal, 12 discipelen. Maar weet je wat? Jezus veranderde hen. Hij gaf hen een nieuwe identiteit. Hij gaf hen een nieuw doel. Een nieuwe toekomst. Jezus maakte apostelen van hen. En Jezus zei, ik maak jullie vissers van mensen. Ze werden kinderen van God. Ze werden wereldveranderaars. Je mag komen naar Jezus toe zoals je bent. Leg je leven neer. Geloof in hem. Kom zoals je bent. Maar hij zal je wel degelijk veranderen. Ik wil dan het volgende stukje lezen uit Efeze 4 vers 17. Efeziërs 4 vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem. Ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God. Omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestomd als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord. U hebt toch onderricht over hem gekregen. Door Jezus wordt duidelijk dat uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens die te gronde gaat aan bedriegelijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moet worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is. In waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Dus aan de ene kant, iedereen is welkom, kom naar Jezus toe. Maar Paulus zegt wel dat we onze vroegere levenswandel moeten opgeven. Dus het komt wel met een prijs. Je oude levenswandel moet je opgeven. We moeten bedrieglijke begeertes afleggen en de nieuwe mens als kleding aantrekken. In de NBG is vers 12 zo vertaald, en dat is heel bekend, heel veel mensen kennen dat ook. Daar staat, maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Wij zijn anders. Als jij Jezus hebt leren kennen, dan verander jij. We zijn geheel anders dan de wereld. Hoe moeten wij, die geheel anders zijn, die Christus kennen, leven in een seculiere maatschappij? Hoe gaat dat? Hoe moet dat? Ik ben blij dat in Nederland er scheiding is tussen kerk en staat. Ik vind het heel goed dat dat gekomen is en daar ben ik heel blij mee. De kerk bemoeit zich niet met de staat. Wij bidden natuurlijk wel voor de overheid. We participeren in de maatschappij. Wij doen mee aan verkiezingen. Er zijn christelijke partijen. Er zijn christenen in de politiek. Prima, geweldig. Maar de lokale gemeente heeft geen inspraak in de overheid. En dat is goed zo. Tegelijkertijd, omgekeerd ook niet. En dat is in de Nederlandse grondwet vastgelegd. Dat er geen vermenging is tussen de... Maar de overheid en de kerk. Wij mogen ons geloof uitvoeren zonder inmenging van de overheid. We leven in een vrij land. Je mag geloven wat je wil. Tenminste, nu nog. Ik ben heel blij dat dat is. En dat is in de grondwet vastgelegd. Dat is artikel 6. Jij mag geloven wat jij wil. Zowel de overheid als de kerk heeft zich te houden aan de grondwet. Nou, zijn wij intolerant als wij dat doen wat wij geloven? Nee, dat geloof ik absoluut niet. Tolereren is niet accepteren. En dat is een groot verschil. En dat denk ik dat het heel belangrijk is als wij dat even goed gaan begrijpen. Tolereren is niet accepteren. Tolereren is dulden. En als je buiten de kerk moet jij tolereren. Je hebt geen andere keuze. En tolereren is prima. Maar accepteren hoef jij niet. Accepteren is goedkeuren. En dat hoeven wij niet te doen, lieve broeders en zusters, lieve gemeenteleden. Je moet niet iets goedkeuren dat niet goed is. Je moet niet iets goedkeuren wat tegen jouw geweten ingaat. Je moet niet iets goedkeuren waar de Bijbel van zegt, het is slecht. Je hoeft dat niet te accepteren. Niemand kan en mag jou dat opleggen. Dus tolereren ja, accepteren hoef jij niet te doen. Je mag niet discrimineren, natuurlijk niet. Je mag wel zeggen wat jij gelooft. En als jij dat zegt, doe dat in liefde. Wees geduldig, wees dat in liefde. Maar besef ook, als jij in de wereld bent, als jij tegen je collega's praat, doe dat in liefde. En laat de liefde van Jezus schijnen. Als jij hier in de gemeente bent, dan spreken we elkaar ook, mogen we elkaar aanspreken op ons gedrag. Wat ik zo bizar vind in Nederland is, als een christen doet wat hij gelooft, als een christen niet doet wat hij gelooft, wordt hij een hypocriet genoemd. Als een christen niet doet wat hij gelooft, wordt hij een hypocriet genoemd. En als hij wel doet wat hij gelooft, wordt hij een intolerante hater genoemd. Dat is, waar zijn we beland hier? Zo bizar. Maar hoe moeten wij nou leven in een maatschappij, in een seculiere maatschappij? Nederland is geen christelijk land, absoluut niet. Weet je, wij moeten niet gelijkvormig worden aan de wereld. Want als wij dat doen, als wij zo worden als de wereld, dan verliezen wij onze glans. Dan verliezen we onze betekenis, we worden dan compleet irrelevant. Hè? Niet, dan verliezen we onze betekenis. Als wij niet meer dat geloven, niet meer doen wat de Bijbel zegt, dan kunnen wij ook geen redding meer bieden. Dan zijn we niet meer het licht van de wereld. Dan reflecteren we Jezus niet meer. De gemeente van Jezus Christus is alleen relevant als ze zich houdt aan het woord van God. Alleen dan is ze relevant. Alleen zo kunnen wij verlossing brengen. Alleen zo kunnen wij helpen. Alleen zo kunnen wij redding brengen. Als wij gelijkvormig worden aan de wereld, hebben we niets meer te bieden. En dan zijn we zoals zout die zijn kracht verloren heeft. Het lijkt misschien steeds moeilijker om Jezus na te volgen. Het lijkt erop dat we misschien niet meer onze mening vrij uit mogen spreken. We moeten ook steeds voorzichtiger zijn hoe we dingen zeggen. Maar het is altijd goed om fijngevoelig te zijn. En misschien waren we in het verleden niet fijngevoelig genoeg. Als je praat met de mensen om je heen, wees fijngevoelig. We willen mensen niet kwetsen. Je moet niet op de man gaan, maar op de bal. Je moet op de bal spelen, op het spel, op de grote plaatje zien. Niet mensen aanvallen. Je mag zeggen van dit zijn de spelregels van God. Zo heeft God het bedoeld. Zo zit de schepping in elkaar. Weet je, als mensen mij gaan vragen wat je gelooft, dan zal ik altijd eerlijk zeggen wat ik geloof. En dat doe ik in liefde. Maar er is zoveel verwarring in de wereld. Verwarring over identiteit. Verwarring over seksualiteit. En die verwarring, zou je zeggen als dat buiten de gemeente is, nou geen probleem. Maar helaas is de verwarring ook binnen de gemeente gekomen. Er is ook verwarring binnen de gemeente. En dat is logisch natuurlijk, want we gaan niet naar christelijke scholen, we gaan gewoon naar seculiere scholen, we studeren, we horen zoveel dingen komen op ons af. En daarom is er zoveel verwarring. Maar weet je, waar Jezus komt, daar is geen verwarring. Jezus brengt duidelijkheid. Er is geen verwarring bij Jezus Christus. De boodschap van Jezus Christus was een boodschap van genade, liefde en redding. Maar ook van transformatie. Een boodschap van bekering. Bekering betekent totaal anders gaan denken. Bekering betekent totale verandering. Paulus heeft het over metamorfose, complete verandering. En weet je, waar ik me afgelopen week zo verbaasd van was, is dat men denkt dat liefde betekent dat liefde alles goed moet keuren. Dat is helemaal niet zo. Een vader en een moeder, die hebben hun kind enorm lief. Een vader accepteert zijn kind hoe het is. Natuurlijk. Een moeder heeft haar kind lief met onvoorwaardelijke liefde. Logisch. Maar het kind mag desondanks niet zonder jas naar buiten gaan. Het kind mag ook niet de hele dag ijsjes eten. Het kind mag ook niet broertje of zusje slaan. En het kind mag ook niet schelden. Maar het wordt wel enorm van gehouden. Het kind ontvangt liefde. Dus we moeten wel begrijpen dat het kind wel geliefd is. Dat wij wel geliefd zijn. Maar er zijn wel huisregels. Wij maken deel van het koninkrijk van God. Daar is orde. We maken deel van een gezin, de liefhebbende vader. God heeft orde gebracht. God heeft huisregels gegeven aan ons. Hoe we met elkaar moeten omgaan. En dat is de basis daarvan, is de liefde naar God toe en de liefde naar elkaar toe. Maar God gaat wel degelijk zeggen, zo wel en zo niet. Dus liefde betekent nooit alles mag en alles is toegestaan. God de Vader houdt van alle mensen. Hij heeft zijn zoon gezonden voor alle mensen. Jezus is uit liefde aan het kruis gegaan. Er is redding beschikbaar voor iedereen. Door geloof in Jezus Christus. Maar als je eenmaal gelooft, dan maak je deel uit van het koninkrijk van God. Van de gemeente van God. Van de familie van Jezus Christus. En als je deel maakt van zijn gemeente, dan zegt Jezus tegen jou, ik wil dat je gaat groeien. Ik heb een plan met jou. En ik ga jou vormen zoals klei naar de pottenbakker gaat, wordt die klei, dat lompje klei, wordt een prachtige vaas. Ik ga je veranderen. Ik ga je vormen. En Paulus gebruikt ook het woord, hij zei net al, metamorfose. Zoals een rups verandert in een vlinder, zo verandert God de zondaar in een heilige. Totale verandering. Er is niets meer herkenbaar van die rups. En zo ziet God jou als een vlinder. Jezus zegt duidelijk tegen ons, tegen zijn discipelen, tegen zijn volgelingen, neem jouw kruis op. Jezus zegt ook, neem mijn juk op. Hij zegt, mijn juk is licht, maar hij zegt wel, neem mijn juk op. En dat zijn regels. Het juk staat voor, dat is in de Mishnah lezen, dat zijn de rabbies hadden altijd een juk, dat betekent al de leefregels van de grote rabbi. En Jezus zegt, weet je, ik heb helemaal geen zware dingen voor jou. Mijn juk is licht. Ik heb een licht juk voor jou. Maar als je mij wil volgen, neem jouw kruis op, neem mijn juk op. En jij gaat dan meer en meer, dat is de bedoeling, meer en meer op Rabbi Jezus lijken. Meer op hem. Jij gaat veranderen, jij gaat groeien. Verandering en groei, het worden als de Rabbi, zijn de kenmerken van een volgeling van Jezus. Ik preek hier niet de wet, ik preek hier de huisregels van het Koninkrijk van God. Zo zit dat in elkaar. Als pastor moet ik het hele woord van God preken. Niet alleen de leuke gedeeltes. Ik moet het gehele woord preken. En natuurlijk, wat mij betreft, mag de nadruk op liefde en genade liggen. Want dat is de uitnodiging die God ons geeft. Genade en liefde zijn de basis. Maar Paulus zegt ook tegen Timotheus, tot we het hele woord moeten preken. Het gehele woord, alles, van kaf tot kaf. Meer en meer mensen hebben moeite om alles te ontvangen van God. Om het hele pakket te ontvangen van God. 2 Timotheus 4 vers 3 staat. En dat is ook een kenmerk van de tijd waarin we leven. 2 Timotheus 4 vers 3 staat. Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen. Maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen. En hun naar de mond praten. En lieve gemeente, dat ga ik niet doen. Ik preek niet om jullie verlangens tegemoet te komen. En ook niet om jullie naar de mond te praten. Ik heb een opdracht van God gekregen om het volle evangelie, het gehele woord van God, te preken, te verkondigen. En vele mensen willen graag alleen horen over een knuffelgod, over een lieve papa, over vriend Jezus. En ja, dat is hij ook. Dat is hij zeker. Jezus is een vriend voor ons geworden. God is een lieve papa voor ons. Zeker. Maar in een relatie moet je ook het hele pakket. Als je met iemand trouwt, dan trouw je het hele pakket. Toen ik maar net getrouwd was met mijn lieve vrouw, was ik natuurlijk ontzettend verliefd. Maar ik zat soms ook te zeuren over dingetjes. En mijn vrouw zei dan altijd, this comes with a package. Zo ben ik, zo heb je me te accepteren. Dit is wie ik ben, dit heb je getrouwd. Ze zei, die heb ik er even achter staan. Maar Ala zei zo tegen mij, je hebt mij getrouwd en daar hoort bij dat ik uit Rusland kom, dat mijn moeder in Estland woont, dat we af en toe daar naartoe moeten reizen, hoe koud het ook daar is in dat hoge noorden, dat jou op verjaardagen van familielid in Rusland, kan je niet met een cadeautje komen van 5 euro of 10 euro, dat moet een cadeautje zijn van 100 euro. Dat is Rusland, comes with the package. Ook hou ik van taartjes en veel bloemen en ben ik vooral jaloers op je aandacht. En als ik met jou praat, dan wil ik jouw volle aandacht hebben. Nou, dat komt met het pakket. Maar dat heb ik er voor over. Als ik je getrouwd ben met de mooiste vrouw van de wereld, heb je dat er voor over, toch? Weet je, ik hou van Ala, maar ik vind niet alles leuk van Ala. En misschien moeten wij de marriage course volgen. En als er een... Ja, toch? Als er een plekje vrij is, dan alleen al om Mark-Jans koken wil ik erbij gaan. Maar er zijn, weten jullie dat er maar gelimiteerde plaatsen zijn? Dus ik wil jullie echt aansporen, na de dienst, ren. Hè? Ellebogen, ren. Ren naar Elise, ren naar Naomi en meld je zo snel als mogelijk aan. Kunnen maar 7, 8 cellen, denk ik. Dus ik zou maar heel snel zijn. Die oproep van Gerben volgen. Want je doet jezelf een plezier. Het is zo fantastisch om dat te doen. Goed, hoe kom ik weer terug naar het hele pakket? Als je met iemand trouwt, dan trouw je met het hele pakket. Ik ben een verbond met Ala aangegaan. En daar horen de leuke dingen bij en de moeilijke dingen bij. En omgekeerd, er zijn nog veel meer moeilijke dingen die Ala met mij te verduren heeft dan omgekeerd. Ik heb een paar dingen opgenoemd. Gebruik je moment volgende keer als je hier staat. Maar dan moet je ook zoiets leuks, zo'n leuke tekst achter je hebben. Maar weet je, zo is het ook met God. Er zijn dingen van God die wij geweldig vinden. Er zijn dingen van God die wij helemaal te gek vinden. Wauw, God is geweldig. En dan zijn er dingen die wij niet begrijpen. En die we moeilijk vinden. En zeggen, hoe kan dat nou? En dan lezen we het Oude Testament soms en zeggen van, hè? Wat moeilijk. Moeilijke teksten. Verovering van Canaan. Snap ik niet. Hoe kan dat nou? En dan zijn de dingen in je leven, hoe moeten wij dat begrijpen? En weet je wat, hoe meer je God gaat vertrouwen, hoe meer de Bijbel duidelijk wordt voor jou. En dan merk je dat je het hele pakket moet aanvaarden. En de moeilijke dingen, misschien snap je het nu niet, maar hoe meer en meer je aan God overgeeft, hoe steeds beter je hem leert kennen, zijn hart leert kennen, zijn woord leert kennen. Maar dat heeft dan met jou te maken, aan jouw overgave naar hem. Hoe meer je overgeeft aan God, hoe meer je zijn woord ook gaat begrijpen. Maar weet wel, dat als jij christen geworden bent, heb je het hele pakket ontvangen. Het hele woord. En dus ook de teksten en al die dingen die je misschien nu wat moeilijk vindt van God. In Romeinen 12 vers 22 staat, houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Het is het Nieuwe Testament. Paulus zegt, houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. God is goed. En er staat wel 100 keer in de Bijbel, God is goed. En er staat heel weinig dat hij streng is. Maar dat is God ook. Nou, streng is niet autoritair. Streng is niet met het geven vingertje. Streng betekent in dit geval dat God ook consequent is. Als God zegt dit is niet goed, dan is het niet goed. En God is duidelijk. En ik ben zo blij dat dit ook in het Nieuwe Testament staat. Dat God ook het Nieuwe Testament is heel duidelijk. God is een goede God, maar hij is ook streng. En weet je wat, in de afgelopen honderden jaren werd heel veel gepreekt over de boze God, de straffende God. En gelukkig is daar een omkeer in gekomen. Met de reformatie is daar een verandering gekomen. Men ontdekte echt, God is een liefhebbende God. Hij houdt van zijn mensen. Hij wacht niet daar als Zeus, de Griekse God, om mensen te bestraffen. Nee, hij is een liefhebbende God. Hij wil jou omarmen. Hij wil dat je opgroeit. Hij wil dat jij sterk wordt. Dus God is een goede God. Maar waar ik me wel vandaag zorg om maak, is dat alleen nog maar de knuffelgod gepreekt wordt. En de God is een grote teddybeer waar je altijd naartoe mag gaan en knuffelen. Nou, het is een kant van God zeker waar. God is absoluut goed. Maar aanvaard je ook het hele pakket, dat God ook streng is. En ik wil niets afdoen vanochtend aan de liefde van God. Maar wat God slecht noemt, ga ik niet goed noemen. Wat de Bijbel goed noemt, ga ik niet slecht noemen. En dat wordt wel in de wereld gedaan. Dat wordt wel in de wereld gedaan. En wij moeten ons denken constant vernieuwen. En ik wil gewoon heel duidelijk hier zeggen dat voor mij het enige huwelijk dat er bestaat, is het huwelijk tussen man en vrouw. En dat mag ik hier vrij zeggen, mag ik overal vrij zeggen. Maar dat is wat de Bijbel zegt. En de Bijbel is daar heel, heel duidelijk over. Weet je, onze minister van Binnenlandse Zaken, Kasia Ollongren, is getrouwd met een vrouw. En ik mag daar vinden over wat ik wil. Maar het is niet mijn verantwoordelijkheid. Dus dat moeten we goed begrijpen. Mijn verantwoordelijkheid zijn jullie. Jullie die hier gekomen zijn. Jullie hebben je vrijwillig, zijn jullie gekomen door deze deur. Ja, jullie zijn leden, gasten. Jullie zijn hier vrijwillig. En ik mag jullie dat verkondigen wat in het woord van God staat. En jullie zijn hier vrijwillig gekomen. Jullie mogen ook weer vrijwillig gaan, uiteraard. Maar zolang jullie hier zijn, heb ik de opdracht om uit het woord van God te praten. En dat wil ik in oprechtheid doen, in eerlijkheid, maar altijd volgens Gods woord en altijd in liefde. Maar de gemeente lief, en dat is niet alleen mijn verantwoordelijkheid, maar de gemeente, dit moeten we begrijpen, dit is onze verantwoordelijkheid. Niet de minister in Den Haag. Daarvoor bidden we, die zegenen wij. En we mogen echt altijd bidden voor hen. Maar hier, dit is onze verantwoordelijkheid. Buiten de gemeente moeten we Gods licht laten schijnen. Binnen de gemeente is Gods woord onze richtlijn. Ten slotte Filippenzen 2 vers 14. Daar staat, doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijk kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Amen. Omdat die zo mooi zijn, deze twee versen, wil ik het nog een keer lezen. Lieve gemeente, lieve Ichtis gemeente, doe alles zonder morren en tegenspreken. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de gemeente. Wat zei ik? Maar goed dat jullie zo wakker zijn. Daar ben ik heel blij om. Wij mogen schitteren als sterren aan de hemel. Als wij buiten zijn, laten we schitteren. Laten we niks afdoen van onze glans. En hoe meer je God toelaat in je leven, hoe lichter je licht gaat schijnen. Lieve gemeente, laten we mensen overtuigen met Gods licht en niet met onze argumenten. Met Gods licht, met Gods goedheid mogen we mensen overtuigen. Laten we Jezus weer spiegelen. Je hoeft het niet in argumenten, discussies en alles. Als het ertoe komt, als mensen je vragen, zeg wat je gelooft. Maar door de week heen, door waar je bent, laat het licht van Jezus schijnen. Amen. Amen. Ik wil met jullie bidden. Ik wil het worship team naar voren vragen. Halleluja. Dank u wel. Wil jullie met me opstaan? Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja, Vader. Ik dank u dat u van Nederland houdt. Heer, met al zijn makken, al de gekke dingen die gebeurt. Heer, waar je soms denkt, Heer, waar er zoveel verwarring is. Heer, zelfs in Den Haag, zoveel verwarring, zoveel onrust. Heer, en ik dank u dat wij te midden van deze verwarring, Heer, uw licht mogen laten schijnen. Heer, en ik dank u dat er hoop is voor Nederland. Heer, maar de hoop voor Nederland is de kerk. Heer, en ik bid u dat de kerk ook duidelijk zal zijn. Heer, om uw licht, uw onvervalste licht te laten schijnen, Vader. Halleluja, Heer, we bidden u voor een zegen voor Zaandam. Heer, ik bid u voor onze jeugd, Vader, die dagelijks, die zo geconfronteerd worden met andere gedachtes, Vader. Ik bid u, Heer, dat ze ook echt mogen leren elke dag weer hun gedachtes, Heer, te mogen vernieuwen bij uw Vader. Heer, geeft u gedachtes van vrede, gedachtes van hoop, gedachtes van toekomst, Heer. Heer, u heeft ons een mooie toekomst beloofd. Heer, zo willen we ook samen bidden, Vader, voor de mensen, het omveld van ons heen. Heer, en wij willen daar een licht voor zijn, Vader. Heer, wij willen orde brengen daar waar verwarring is. Heer, we willen uw licht laten schijnen. Help ons daarin, Heer. En we willen nooit water bij de wijn doen. Heer, we willen hier puur zijn voor u, Heer Jezus. Heer, zo bid ik u voor de Echtersgemeente. Wilt u het zegenen? Bid u ook voor de andere kerken in de Zaanstreek. Zegent u hen in Jezus' naam. Heer, laat uw licht schijnen, Heer. Amen.